BNR Vermogen wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson.
BNR Nieuwsradio. BNR Vermogen. René de Monchy.
Vanavond gaan we het hebben over uw pensioen in het buitenland. Want voordat het grote genieten kan beginnen, moet er voor uw vermogen nog wel het een en ander geregeld worden. Te beginnen met de belasting. Want er gaat voor Nederlandse pensionado's in het buitenland een hoop veranderen. En iemand die daar alles van weet en alles van gaat merken is Frederik Hoekstra. U geniet momenteel van uw oude dag in de Franse Languedoc. Maar u bent naast pensionado ook voorzitter van de Internationale Club van Gepensioneerden. Is het lekker weer daar in de Languedoc?
Het is buitengewoon zacht weer. Het is voorjaarsachtig. De amandelbomen bloeien al hier.
Nou, dat is heerlijk. In het kort, wat is de overheid van plan met gepensioneerden in het buitenland?
De Nederlandse overheid is bezig om met verschillende Europese landen nieuwe belastingverdragen, bilaterale belastingverdragen te sluiten. Het is niet zo binnen Europa dat het land waar je woont, waar je het meeste woont, is het land waar je ook je inkomstenbelasting betaalt. Het gaat erom dat je de helft van het jaar plus een dag in een bepaald land moet wonen en dan kun je daar belastingplichtig zijn.
En wat gaat dat voor u concreet betekenen, of alle pensionados op dit moment in het populaire land Frankrijk?
Nou ja, wat Nederland aan het doen is met verschillende Europese landen nieuwe belastingverdragen sluiten om niet het woonlandprincipe, maar het bronheffingsprincipe in te voeren. Dat betekent dat het land waar je het pensioen hebt opgebouwd en dat het uitkeert, dat ook belasting gaat inhouden. En dat betekent voor veel gepensioneerden in Spanje en in Frankrijk dat ze aanzienlijk meer belasting zullen moeten gaan betalen.
Ja, wanneer gaat dit in? Wanneer gaan ze dit merken?
Nou ja, de verdragen zijn in onderhandeling. Er is met Noorwegen en met Engeland is al een verdrag gesloten. Dat is, ik meen, in het voorjaar 2012 ingegaan. Met andere landen loopt het nog. En wat Frankrijk en Spanje betreft hangt het ons nog boven het hoofd.
Ja, ik neem aan dat jullie hier wel invloed op willen uitoefenen. Met wie zijn jullie daarover in gesprek in Nederland? Of is dat vrijwel onmogelijk om daar nog invloed op uit te oefenen?
Nou, we doen natuurlijk het mogelijk om het politieke proces wat nu nog gaande is, de verdragen moeten worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, om dat proces te beïnvloeden. Maar dat is niet eenvoudig, want het beeld bestaat toch in Nederland, ook bij de Nederlandse politici, dat die gepensioneerden in warmere landen, dat allemaal rijkluizen die aan de rand van een zwembad liggen, rijk te zijn. Maar er zijn ook nogal wat mensen, met name in de streek waar ik woon, die van een AOW en een klein aanvullend pensioen leven. En die worden toch al vrij zwaar belast door de CVZ-heffing, die in gevolge van de zorgverzekeringswet wordt geheven. En wanneer die ook nog een keer hun leven heel anders moeten inrichten, omdat ze ineens 10 tot 20% meer inkomstenbelasting moeten betalen, dan wordt het voor een aantal mensen toch moeilijk om hier te blijven wonen.
Hartelijk dank, Frederik Hoekstra, de voorzitter van de Internationale Club van Gepensioneerden. En ik praat hierover verder met mijn gasten André Seubring van Contaxus Belastingadviseurs en gespecialiseerd in pensioenen en belastingen. En Erik Bekkers van Zwitserleven Pensioenen, tevens schrijver van verschillende boeken over vermogensplanning. Dus dan kan je het goed uitleggen, denk ik dan. Ik begin even bij André. Als je dit zo hoort, wat meneer Hoekstra vertelt, komt het je dan bekend voor?
Ja, dit komt mij zeer zeker bekend voor. Voormalig staatssecretaris Wekers heeft in 2011 een notitie geschreven waarin hij heeft aangekondigd dat Nederland in verband met belastingderving over wil gaan van een woonlandheffing voor pensioenen naar een werkstaatheffing. Dus Nederland wil de heffingsrechten over pensioenen die uitbetaald worden aan buitenlanders, Nederlanders die naar het buitenland geëmigreerd zijn, wil je Nederland naar zich toe halen. Wat dat eigenlijk bij hoort, is wel de opmerking dat onder het verdrag Frankrijk of Spanje voorkoming dubbele belasting zal moeten verlenen voor de belasting die in Nederland geheven wordt. Dat betekent niet dat je alle Nederlandse belasting terugkrijgt, maar dat je volgens een bepaalde formule tenminste een deel van je belasting terugkrijgt. En effectief, kan je zeggen, wordt je belast naar het hoogste tarief dat bestaat tussen de twee verdragslanden.
Dan vraag ik meteen aan Erik. Betekent dat Nederlanders nu met het oude systeem slechter af zijn in Frankrijk en Spanje, of juist beter af zijn? Want dat hangt er dus vanaf wat je in welk land je die belasting dus moet gaan betalen. Afhankelijk natuurlijk van je situatie die daarbij hoort.
Meestal is dat slechter af. Maar ja, misschien dat het ook wel heel erg wordt overdreven, hoor. Want de verschillen zijn steeds kleiner aan het worden. Spanje die heeft natuurlijk een financiële crisis ondergaan, heeft bepaalde belastingen flink verhoogd. En dat doen andere landen ook. In Nederland ja, zien we toch ook een beweging dat we meer naar andere belastingstelsels groeien. Dus de verschillen worden sowieso in Europa kleiner. En dat is ook maar goed ook, want kijk, emigreren moet je niet doen vanwege fiscale motieven.
Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen begroot hebben 30, 40 jaar lang tijdens hun wooncarrière en hun werkcarrière in Nederland. En opeens verandert er een regel. Ja, dan kan me voorstellen dat je daar helemaal geen rekening mee hebt gehouden.
Ja, ik ken niet zo heel veel mensen die geëmigreerd zijn en dat helemaal begroot hebben. En dat zou wel goed zijn als dat vaker zou gebeuren. Maar ze zijn vaak aangenaam verrast door een belastingklimaat in het buitenland. Tenzij je echt over hoge inkomens en flinke vermogens praat. Dat zijn mensen die hebben wel goed advies gekregen. Maar meestal zijn mensen gewoon aangenaam verrast en is een stapje terug vervelend. Maar ook dat is iets waar je in een goede financiële planning rekening mee moet houden.
André, de gepensioneerde die staat dus nu dit te wachten. Ik heb het idee dat veel mensen, en daar reken ik mezelf ook maar toe, helemaal niet goed nadenken over, oké, later wil ik in het buitenland wonen. Lekker weer, nou we hoorden het net, mooi weer, terrasje, wat te drinken, te eten. En helemaal niet nadenken over de fiscale en andere gevolgen.
In zijn algemeenheid heb je daar helemaal gelijk in. Mensen worden gelokt tijdens een vakantie door het klimaat, door zon, feest en vreugde. Dan besluiten ze te emigreren. Wordt niet nagedacht, eenmaal geëmigreerd. En het bewijs daarvoor kan gevonden worden in het gegeven dat 50% van alle emigranten binnen 2 jaar weer terugkeren naar Nederland, blijkt het tegen te vallen.
Dat betekent dus dat ze financieel van de koude kermis thuiskomen. Zie je dat veel gebeuren?
Doorgaans valt het dan nog wel mee. De schade is nog wel te overzien. Het valt gewoon tegen. Maar ik denk eigenlijk dat de financiële schade ondergeschikt is aan, laten we zeggen, de sociale en emotionele schade.
Die is groter?
Die is vaak groter. Kleinkinderen in Nederland. En oma wil toch de kleinkinderen zien. Familieleden die ziek worden en begeleiding behoeven van hun dochter, hun zoon, hun kinderen, noem maar op, willen overlijden in Nederland, als er ziekte gaat ontstaan, begraven willen worden in Nederland, zijn allemaal factoren waardoor mensen uiteindelijk terugkeren op hun schreden.
Erik, kijken mensen inderdaad te mooi en houden te weinig rekening met de dingen die André nu noemt? Merk je, is dat jouw ervaring ook?
Ik zie op mijn werk dagelijks palmbomen, dus dat klopt.
Zwitserleven, jullie dragen dat uit.
Precies, maar het punt is wel dat een Zwitserleven gevoel kun je ook in Nederland hebben. En mensen moeten heel bewust zijn als ze willen gaan emigreren naar Spanje of Frankrijk. Van waarom wil ik dat? En de fiscale voordelen zijn leuk. Maar denk ook na aan je testament. Aan zaken als wat gebeurt er als we gaan scheiden. Hè? Want als je gaat pensioneren, dan ga je elkaar wel vaker zien. En dat is wel een trend. Dat steeds meer 65-plussers gaan scheiden.
Dus, toch nog uit elkaar, doordat ze gepensioneerd zijn of in het buitenland gaan wonen? Merk je
nou,
dat,
niet eens dat buitenland, maar vaak dat je op elkaars lip zit. En dat is toch gewoon een andere situatie dan dat je aan het werk bent. En mensen moeten daar gewoon over blijven praten. Ook als je 65 bent, moet je werken aan je relatie. En ja, het is niet vanzelfsprekend dat je oud en gelukkig wordt in een ander land.
Het emotionele aspect. Hoe lang van tevoren moet je nagaan denken over dit soort dingen als je naar het buitenland wil, na je pensioen?
Ja, als je er heel lang van tevoren over gaat nadenken.
Aantal jaren?
Ja, dat is wel leuk, maar dan kun je van alles plannen. Maar dat verandert in de loop der jaren weer. Dus ik vind een half jaar van tevoren is een heel belangrijk moment. En dan kunnen pensioenen offertes worden opgevraagd. Dan kun je keuzes maken van wil ik een hoog-laag constructie of een laag-hoog constructie. Dat doen erg weinig mensen. Maar er is heel veel variatie mogelijk met je pensioenuitkering. Wil ik een hoger of een laag nabestaande pensioen? Dat zijn allemaal factoren waar mensen weinig bij stilstaan. Maar een half jaar voor die pensioendatum en vaak ook de datum van immigratie. Ja, dat is een perfect moment.
Ja, want wat je na je werkzame leven wil gaan doen, dat ontdek je tijdens je werkzame leven. Schrijf dus op wat de mooiste plekken zijn en waar u bent geweest.
Dus ik zei van, als ik op een gegeven moment niet meer werk, dan ga ik hierheen.
Maar wat komt er allemaal bij kijken als u voor uw pensioen naar hierheen verhuist? Straks na de reclame.
BNR Nieuwsradio.
Verstand van zaken.
Welkom terug bij BNR Vermogen. We hebben het over met pensioen gaan in het buitenland. En bij mij zit Erik. Erik, jij bent van Zwitserleven. Weten mensen waar ze aan beginnen als ze gaan verhuizen? Zijn ze daarvan bewust We hadden het er net over, je moet een half jaar van tevoren beginnen. Maar er is nooit iemand die ze vertelt, dit zijn de financiële risico's.
Nou, we merken bij Zwitserleven sowieso dat je een offerte opstuurt aan iemand die met pensioenen gaat. En die stuurt hem vaak ongewijzigd terug met een handtekening. En ja, dat laat al zien dat mensen niet veel bewust keuzes maken. Dus we proberen heel veel met filmpjes en met informatie en met boeken uit te leggen wat de keuzes zijn. Maar ze zijn vooral bezig met een woonplaats, een woning, dat is belangrijk.
Dat mooie uitzicht, leuk terrasje.
Precies, dat zijn toch de belangrijke dingen. En testament en dat soort zaken, dat boeit toch wel minder. Maar het is heel belangrijk.
Want ja, het is natuurlijk niet altijd zo makkelijk en zo mooi als het lijkt. Dat ontdekte ook Jan de Boer, onze verslaggever Elfany Toulaar, sprak met hem. Hij vertrok 18 jaar geleden naar Frankrijk en verdiepte zich in de Franse poëzie.
Automne. Le marin. Nuages gris-noir couvre dans les paysages.
Dit is Jan de Boer, een Fries die zich na zijn pensioen vestigde in het Zuid-Franse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. In Frankrijk ontpopte hij zich als bohémien en tegenwoordig maakt hij in zijn nieuwe regio furoren met zijn gedichten. Het spreekt tot de verbeelding. Zodra het werkende leven voorbij is, de biezen pakken en doen wat u altijd al wilde. Een tweede leven beginnen in een mooier, warmer en zonniger land. Het was ook de droom van de boer.
Een jaar of 40 geleden al bracht ik mijn vakantie hierdoor. Hier was geen enkel toerist. En dat was heerlijk. Ik ben historicus. Ik heb veel aan archeologie gedaan hier en zo. En aan speleologie. Dus ik zei van, als ik op een gegeven moment niet meer werk, dan ga ik hierheen.
Zo gezegd, zo gedaan. In Nederland gescheiden, in Frankrijk gelukkig met zijn nieuwe vrouw, een Française. Hij voelt zich als een god in Frankrijk soms. Maar makkelijk is het niet altijd.
Ik heb een goed pensioen, maar in de laatste jaren, zijn wij gezien de inflatie en de bevriezing, van onze pensioenen, ben ik ongeveer 30% in koopkracht op achteruit gegaan. En dat is niet niks, maar ik klaag niet hoor.
En dan is er nog een probleem waar Nederlandse pensionados mee geconfronteerd worden als ze zich vestigen in Frankrijk.
Als je hier dus opgenomen moet worden in een bejaardentehuis of in een verzorgingshuis, dat moet je hier helemaal zelf betalen. En laten we zeggen, wij vallen niet onder de ABWZ in Nederland. Dus Nederland betaalt hier voor ons niets. En dat zijn prijzen die tussen de 2.000 en de 3.000 euro per maand per persoon liggen. Nou ja, wie kan dat opbrengen?
Gevolg, als ze echt te oud worden, verhuizen de Nederlanders vaak toch terug naar hun oude trouwe kikkerlandje. Jan de Boer niet, die geniet voorlopig nog als bon vivant in Frankrijk. Maar hij heeft wel wat waardevolle tips voor mensen die, net als hij jarenlang deed, dromen van een pensioen in het buitenland.
Als men met pensioen naar Frankrijk gaat, ga dan in godsnaam niet te ver van een redelijke stad afzitten.
Want de afstanden zijn een stuk groter, het openbaar vervoer stelt geen fluit voor en ja, zelfs u wordt een dagje ouder, dus u heeft af en toe nou eenmaal een medicijn nodig. En verder?
Vraag even naar hoe hoog de onroerend zaakbelasting is.
Want die bestaat in Frankrijk uit verschillende delen, is torenhoog en verschilt bovendien per regio. Tot slot nog één advies. Laat de joie de vivre u welgevallen.
Ignoble, le sang du foie, déjà dans mes os.
Nou, mijn Frans is onvoldoende om er meer uit te halen dan nooit meer van huis, geloof ik. Jamais de Menzon. Zo eindigen in elk geval de bijdrage van Elfany Toulaar. En ik praat verder met André Seubring van Contaxus, belastingadviseurs, ook bekend met pensioenen in het buitenland. En Erik Bekkers van Zwitserleven Pensioenen, weet er alles van, want schrijft er ook boeken over. Ja, deze man is dus naar Frankrijk verhuisd. Geldt wat hij vertelt ook voor de pensionados in andere landen? Kortom, is er een beetje een specifiek verhaal te vertellen, een generiek verhaal te vertellen voor al die pensionados? Vraag ik aan Erik van Zwitserleven.
Ja, wat ik heel typerend vond was dat hij zegt van, ga bij een stad wonen. Want de huizenprijzen die verschillen enorm in het buitenland. En dat zie je in Nederland al, maar in landen als Spanje, Frankrijk is dat nog veel groter, dat verschil. En je wordt nogal gelokt door een prachtig huis met een mooi zwembad en een prachtig uitzicht, verre van de stad, voor een lage prijs. En dat gaat je wel opbreken als je op wat oudere leeftijd bent of het huis moet verkopen.
Ja, dus dat is een herkenbaar geluid. Nou vraag ik aan André of de drie landen te noemen zijn waarin het positief is om naar te verhuizen vanuit die fiscaliteit en die financiële voorwaarden. En toen bleef het stil.
Ja, dat verschilt van geval tot geval.
Waar moet je dan naar kijken bijvoorbeeld?
Nou, in de eerste plaats zou ik zeggen van kijk naar het belastingtarief dat lokaal in het andere land geldt. Nationaal in het andere land moet ik eigenlijk zeggen. Kijk naar het belastingverdrag. Lees de tekst zorgvuldig. Of liever laat de tekst zorgvuldig lezen door iemand met verstand van zaken. En ga daarna eens die financiële planning maken. Om te kijken of het allemaal wel zo uitkomt dat je denkt. Het is niet alleen het buitenland waar ik naartoe ga. Maar ik kan ook nog leven in dat buitenland.
Dat is ook belangrijk. Men kijkt vaak ook te weinig naar hoe het leven daar kwalitatief is. Daar hadden we het zojuist al over. Maar je hele vermogen meenemen of niet. En dan heb ik het over beleggingen. Misschien de stenen van je huis waar je in Nederland in wonen. Dividend. Aanmerkelijke belang. Moet je dat allemaal meenemen of moet je dat in Nederland houden?
Nou, eigenlijk is die keuze wel voor je gemaakt. Je aanmerkelijk belang. Je mag het best meenemen. De aandeeltjes in je BV. 5% of meer van het aandelenkapitaal in die BV. Maar in Nederland zal een conserverende aanslag op willen leggen.
En dat houdt in?
Dat je de eerste 5 jaar doorgaans toch in Nederland belast wordt als je die aandelen gaat verkopen. Dus die ondernemers die hun aandelenpakketje in hun BV als hun pensioenvoorziening mee willen nemen, moeten toch rekening houden als ze binnen 5 jaar dat pakketje om gaan zetten in geld, dat ze 25% belasting gaan heffen.
Geldt dat ook voor dividend?
Dividend is inkomen uit je Nederlandse BV, als we weer over het Nederlandse BV hebben, wordt in Nederland belast. Gewoon 15% dividendbelasting wordt ingehouden. Het buitenland zal in zijn algemeenheid over die dividendinkomsten belasting heffen naar het aldaar geldende tarief. En dan mag je die 15% dividendbelasting doorgaans verrekenen met de in het buitenland geheven belasting.
Je vastgoed is natuurlijk niet mee te nemen, je huis in Nederland.
Kan je niet meenemen? Als je het in Nederland achterlaat, dan heb je de keus het te verkopen of zelf als tweede woning te blijven gebruiken. Op dat moment is het niet meer je eigen woning. Geen hypotheekrenteaftrek daarmee voor. We houden dus uitzonderingssituaties, maar al hoofdregel geen hypotheekrenteaftrek meer. En de woning vormt vermogen in box 3, waarvoor je nog in het buitenland belast kunt worden.
Maakt het nog uit of je bijvoorbeeld je kunst meeneemt of je antiek? Wordt dat in andere landen anders gewaardeerd dan hier of maakt dat niet uit?
Ik denk dat Nederland met kunst en antiek, zeker als het voor de inrichting van het huis bedoeld is, erg royaal is, dan is het gewoon huisboedel, huisraad niet belast. Is een thematische verzameling kunst, dan zou het ook nog onbelast kunnen zijn. Buitenland heeft eigen specifieke regels wellicht, die ken ik niet allemaal. Maar daarvoor is weer een belastingadviseur in de hand te nemen, die in samenspraak met de Nederlandse adviseur dat kan stroomlijnen.
Erik, jij weet alles over pensioenen. Je pensioenspaarpot meenemen naar het buitenland. Is dat verstandig als je gepensioneerd bent? Of moet je hem beter in Nederland laten?
Nou, je laat hem vaak wel uitkeren in het buitenland. Dus dat kan prima. Zeker als er een verdrag is met dat land. Hè, dan voorkom je ook dubbele belastingheffing. En je betaalt vaak minder belasting. En dat geldt dan voor een pensioenuitkering. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die zijn in landen als Spanje helemaal mooi uit. Die kennen een 0% tarief voor arbeidsongeschiktheid mensen. Dus dat is vaak in het voordeel van Nederlanders. Maar waar je ook naar moet kijken is, naast de belastingheffing op inkomen en vermogen, van wat gaat er met erfbelasting gebeuren? En daar word je vaak wel weer hard geraakt.
Want hoe zit het daarmee?
Ja, in Spanje bijvoorbeeld, daar kennen ze de vorm van ongehuwd samenwonenden niet. Dat erkennen ze niet. En ja, als je dan een partner hebt die overlijdt, dan
dus je moet getrouwd zijn?
Nou, je moet niks.
Nee, natuurlijk. Maar als je getrouwd bent, dan kom je in een ander regime en een precies, andere tussenvorm kennen ze niet.
Precies. En, okay. En dus dan word je belast alsof je een verre vreemdeling bent. En dan word je ontzettend geraakt. En dat kan oplopen tot 80%. Dus dat je moet naast de vermogensbelasting dus ook kijken naar de erfbelasting.
Goed over nadenken dus. André, merk je ook, ja, zeg maar?
Nou, ik wil even aanhaken bij wat Erik net zei. Ja? Erik zit bij een pensioenverzekeraar en daar is afkoop van pensioen een besmet woord. Je kunt namelijk kiezen voor termijnenuitkeringen of je kunt proberen je pensioen af te kopen. Dat is in principe verboden in Nederland. Het is doorgaans de wens van pensionado's om in het buitenland hun pensioen af te kopen. Nou, dat is kommer en kwel over jezelf uitroepen waarbij je getroffen kunt worden door een 72%ige heffing. En dat vergt dus heel veel specialistische planning. Wil je je pensioen in het buitenland afkopen? Ik zeg niet dat het totaal onmogelijk is, maar het is ontstellend moeilijk.
Erik, ja, ik hoor hier dat iets dus heel moeilijk is om goed over na te denken voordat je eraan begint.
Ja, ik vind afkopen in het rijtje passen van een laag hoog of een hoog laag constructie. Het indexatie van pensioen. Hè, de meneer uit Frankrijk zojuist, die had het over dat hij geraakt wordt door de inflatie en de waardedaling. Maar hij had zijn pensioen kunnen indexeren. Hangt ook weer af van de levensverwachting. Hè. Verwachten mensen lang of kort te leven. Er zijn heel veel keuzes te maken. Dus ook belangrijk om daar goed over na te denken. Goed advies over in te vinden.
Ja, wat ik merk, dat is ook wat André zegt, denk goed na. De fiscus kijkt nog een aantal jaren met je mee. Dus denk goed na, hoe lang ga ik in het buitenland blijven? Dat is een algemeen geldende regel.
Als je de bedoeling hebt om in het buitenland te overlijden en de erfenis belastingvrij naar je erfgenamen toe te spelen, of in het buitenland te schenken en daarna weer naar Nederland te komen, dan zou ik zeggen van bedenk je wel 3 keer voordat je het doet.
Want?
Er is een fictiebepaling in de wet op die het schenkrecht regelt en het erfrecht, dat een Nederlander die verdwenen is uit Nederland, geëmigreerd is en binnen 10 jaar een schenking doet, alsnog onder voorwaarden onder het Nederlandse schenkrecht of erfrecht gebracht kan worden. En dat geldt zeker voor schenkingen die gedaan worden binnen 1 jaar na het verlaten van Nederland. En dan hebben we het over echt verlaten van Nederland, echte emigratie. Geen namaak emigratie. Echte emigratie.
Ja, want ze controleren, heb ik begrepen, of je echt wel vaak in het buitenland bent. Of in elk geval niet in Nederland bent. De fiscus.
Waar iemand woont is bepalend voor de belastingheffing. Als je in het buitenland woont, werkelijk woont, dan mag het buitenland belastingheffen over je wereldinkomen. Ongeacht waar dat verdiend wordt. Als je in Nederland woont en je krijgt inkomen uit het buitenland, dan mag het buitenland over het buitenlands inkomen heffen. En omgekeerd is het natuurlijk net zo. Als je Nederlands inkomen krijgt terwijl je in het buitenland woont, dan mag Nederland maar over uitsluitend het Nederlandse inkomen heffen.
Erik, hoe kan je controleren, of hoe wordt er gecontroleerd of je daadwerkelijk in Nederland bent?
Nou ja, dat doet de Belastingdienst.
Ja, waar kijken ze dan naar?
Maar ze kunnen naar van alles kijken. Het is ook van belang om ook echt, wat ook in het filmpje of in het tussenstukje werd gezegd, ook minimaal 1/2 jaar in het buitenland te verblijven.
Maar kijken ze dan naar je telefoonrekening?
Precies, creditcardafschrijvingen, bankafschriften. Ze kunnen natuurlijk heel veel zien tegenwoordig. Het internet gebruiken, vanaf welk adres wordt dat gebruikt.
Gaan ze zo ver, ja, André?
Nou, ik heb in het voorgesprek gezegd van als het spannend wordt, dan kan het abonnement op de Libellen dat in Nederland aangehouden wordt doorslaggevend zijn om binnenlandse belastingplicht te constateren.
Ik neem aan dat jullie allebei adviseren aan klanten, zeg alles op als je naar het buitenland gaat. Erik?
Nou, ik doe geen klantadvies, maar dat, je moet over dat soort dingen heel goed nadenken.
Heel goed nadenken, ja. Ja. Kan het ook zijn, Erik, dat je pensioen ook een verzekering is voor het geval jij overlijdt en dat dat naar je partner gaat. Heeft dat nog speciale consequenties?
Ja, je moet in ieder geval op de datum dat je het pensioen uitkeert, moet je een keuze maken van hoe hoog gaat mijn partnerpensioen worden. Dat is een heel belangrijk moment. In je achterhoofd zul je ook moeten houden dat bij een scheiding dat volledige partnerpensioen en de helft van je ouderdomspensioen naar de andere partner gaat. Dus ik vind dat je dat gewoon in je financiële planning mee moet nemen. En dat soort keuzes als de andere partner helemaal geen pensioen heeft, dan is een goed nabestaande pensioen voor de ander wel heel, heel nodig. Ja.
Ja, en wordt daar in het buitenland anders over gedacht dan in Nederland? Fiscaal?
Nee, dat het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd. Dat wordt belast op dezelfde manier als straks na een overlijden het partnerpensioen wordt uitgekeerd.
Nou, constateer ik dat die verschillen in Nederland of in Europa wel langzaam naar elkaar gaan, maar dat er nog wel verschillen zijn. Stel nou dat jullie zelf, als jullie naar het buitenland willen, naar je pensioen, dat weet ik in jullie gevallen niet, maar stel dat jullie dat nou zelf willen, wat zouden jullie dan gaan doen? Begin ik bij André.
Ik zou in ieder geval een mooi zonnig land uitzoeken waar mijn vrouw zich ook happy voelt. Dat is het allerbelangrijkste.
En financieel?
Financieel. Ik denk dat het tegen die tijd dat ik met pensioen ga, al duurt het nog maar 1 jaar of 5, niet zo gek veel meer uitmaakt. Antillen trekt mij niet. Frankrijk zou mij trekken. Nou, dan weet ik dat ik misschien een paar punten in moet leveren. Maar het kan nooit minder zijn, financieel, qua netto-uitkomst, dan wanneer ik in Nederland gebleven zou zijn.
Erik?
Ik vind het heel belangrijk om in een drukke stad of in de buurt van een drukke stad te wonen. Want dat biedt je de mogelijkheid om met een vliegtuig overal naartoe te gaan. En als je ouder wordt, kun je ook veel makkelijker gebruik maken van goede voorzieningen.
Dankjewel, Erik Bekkers van Zwitserleven Pensioenen. Tevens ook de schrijver van verschillende dummies over boeken over vermogensplanning. En André Seubring, ook bedankt, van Contaxus, belastingadviseur en gespecialiseerd in pensioenen en in buitenlandse belastingen. En daarmee zijn we beland bij de Black Book, het agendaboekje van dit keer Willem Vermeend, de oud-minister, maar intussen ook investeerder. Wat doet hij het liefst met zijn geld?
Een weekendje weg breng ik het liefste door...
op een waddeneiland. Ja, ik heb dus in Groningen gewoond. En als student ging ik altijd naar Terschelling. En dat vond ik zoiets moois. Dus, en ik ben ook een windsurfer. Dus een waddeneiland, onmiddellijk.
Voor een belangrijke zakenlunch reserveer ik een tafel bij...
Ik hou niet van zakenlunches. Nee, ik heb niks met zakenlunches. Nee, helemaal niks. Zakenlunch is niks. Er is nooit iets goeds voor gekomen. Dat is niet mijn vak. Ik vind het ook niet gezellig.
Mijn pakken koop ik...
Doe ook niets bijzonders. Ik ben ook niet van de pakken. Ik hou ook niet van pakken. En als ik een pak moet kopen, dan doe ik dat gewoon in Den Haag... bij een van de winkelen in mijn winkelstraatje.
De beste voorstelling die ik onlangs bezocht was...
Ik ben net naar de film geweest. De mooiste film. De Wolf van Wall Street. Prachtig. Ga ik nog een keer kijken. Schitterende film.
Als ik mijn hoofd leeg wil maken, dan ga ik...
Ik loop 3 keer de week hard. En dan loop ik 10 kilometer. En dan loop ik langs Scheveningse strand. Dan heb ik een speciaal parcours. En als ik dan nog omhoog leef, dan pak ik mijn wielrenfiets. En dan ga ik fietsen in Limburg.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van BNR Vermogen, waarin we hebben geprobeerd u wegwijs te maken in de maatregelen die u moet nemen als u naar het buitenland gaat en van uw pensioen wilt genieten. De uitzending is na te luisteren op www.bnr.nl/vermogen. Daar heeft u ook de podcast, kunt u het lekker aan een andere laten luisteren als u dat wilt. U kunt ons alles mailen, doe dat ook. vermogen@bnr.nl. Twitter-account is @BNRVermogen. De volgende uitzending die gaat over... het kiezen van een goede adviseur. Hoe doet u dat? Tot de volgende week en denk eraan, alles van waarde is weerloos. Ook een goede adviseur.
Wil je BNR Vermogen beluisteren wanneer het jou uitkomt? Download dan de BNR-app. Voor het vermogen om te luisteren.
BNR Vermogen wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson.